De Sit Down. De hardstyle podcast met diepgang.
Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sit Down. Ik ben nu bij de heren van Base Modulators, Rick en Roland. En wij gaan het onder andere hebben over Climax, waar jullie in november staan.
Zeker.
En jullie hebben ook een nieuwe... jullie hebben een feest. Euphoria, wat helemaal gehost wordt door Spirit of Hardstyle.
Klopt.
Dus, en jullie hebben een nieuw album sinds september, wat volgens mij ook best hard gaat.
Het gaat zeker, we mogen niet klagen.
Druk tijden.
De fans goed lekker op gaan. Maar wat ik me eigenlijk afvroeg, hoe is dat bij jullie begonnen? Want we hebben jullie elkaar leren kennen op de middelbare, dacht ik, laatst te zien op de socials.
Klopt, zeker, ja. Wij kwamen bij elkaar in de klas in 1 HAVO Atheneum. En sindsdien, op de een of andere manier zijn we nooit meer, zelfs als na 3-4 HAVO de klassen uit elkaar vallen en iedereen andere dingen kiest, zaten we alsnog bij elkaar. Dus dat was heel frappant en dat bleef 6 jaar lang zo. Want we zijn 1 keer zelfs tegelijk blijven zitten ook nog. Dus we hadden er evenveel zin in 4 HAVO toen. En altijd elkaar blijven zien en daarna met muziek bezig gaan.
En is het ook... altijd zo geweest dat jullie de droom hadden om samen DJ te worden?
Nou, eerst niet. We hadden wel dezelfde muzieksmaak. Dat ging van Clubhouse. Op dat moment was in, ik denk 1999, 2000. Toen ging het, was het DJ Jean en Bartes die de klok sloeg. En dat werd veelvuldig opgezet. En toen kwamen de eerste muziekmaakprogramma's om de hoek kijken. Magic's Music Maker en dat soort crappy zooi. En daar probeer je dan op jouw manier ook een Bartes-plaatje mee te maken. Het ging natuurlijk niet. Ja, totdat de wegen een beetje gingen scheiden. Hij ging wat meer aan school doen. Hij heeft daarna zijn vervolgopleiding namelijk wel afgemaakt en ik niet. En ik ben fulltime gaan werken. En ik kwam heel erg met hardstyle in aanraking. Ook qua draaien. En hij is heel erg in de hardtrends bezig geweest met leren produceren. En dat zijn we denk ik in 2004-2005 of zo een beetje gaan combineren. Van, jij ging ook een hardstyle feesten best wel.
Ja, zeker. Ook echt al vanaf dat ik, hoe oud moet je zijn rond die tijd? Ik denk dat ik rond de 17 of zo al richting Climax en Club Tempo ging. Dus we hebben allebei wel vanaf het begin af aan die hele hardstyle meegemaakt. Alleen het is toen op een gegeven moment een klein beetje weggezakt. En toen op een gegeven moment kwam het dus weer heel erg op. En volgens mij kwam het voornamelijk omdat jij toen heel vaak platen ging kopen bij Frankie Records. In de Cronier, dat zit hier in de buurt. En daar kwam ook Pavo en al die DJ's die toen helemaal hot waren. En, volgens mij werkte, hoe heet die ook weer?
Sean
van Playboys. Die was daar, die werkte daar altijd achter de toonbank, zeg maar. Die verkocht alles. En die was dus ook Playboys. En die maakte toen ook heel veel muziek. En die liet wel eens wat horen. En volgens mij was echt het soort van omslagpunt voor ons. Dat we dachten van, ja, dit willen we gaan doen. Dat was toen hij You Will Be Dancing van D-Block en Estefan liet horen.
Hij had een promo.
Ja,
een
promo.
Hij was er niet uit. Dus hij had de ongeëdite versie of zo had hij het over jullie moeten dit horen. Nou, toen we die mid-intro hoorden, toen waren we helemaal verkocht van hoe is dit mogelijk en dit moeten we doen.
Ja, en toen zijn we eigenlijk een beetje begonnen met dat proberen te maken, want dat lag ook best wel dicht bij die hardtrend sound die we toen heel vet vonden. En dat was eigenlijk het begin van Baseball Leaders. En toen hadden we een opzetje gemaakt, echt heel crappy nog, maar gewoon met de middelen die we hadden. En toen hadden we dat, ik denk dat we dat toen al online hadden gezet meteen. Was dat toen al die eerste?
Jij ging op een gegeven moment op de computer van je pa gingen we toen nog met DVD-boxjes gingen we dat proberen te doen. En gingen we heel veel refereren aan andere tracks en kicks jatten van anderen, want we wisten nog niet eens hoe we dat moesten maken. En toen, einde 2006 denk ik, toen hadden we 3 stukken van platen. Het was nog niet eens af. En toen, we hadden geen social, YouTube, helemaal niks. En ik had, omdat mijn pa zat bij Access for All, kreeg je een stukje webruimte. En daar had ik een HTML'tje voor gemaakt en had ik een scriptje voor een player gevonden. Zodat we muziek erop konden gooien. Dan kon je dat ook daadwerkelijk zien. En, maar dat was www.accessforall.nl/... hele rare URL was dat. En toen hadden we een naam. Toen, oh, nu moeten we ook nog een naam. Nou, toen stond er modulation op het keyboard. Dachten we, nou, iedereen heeft mooie samenstellingen. Headhunters, nooit wat. Dan doen wij bass modulation. Gewoon prima. En twee weken later, toen dachten we ineens, oh, wacht even. We hebben niet gekeken of dat al bestond. Mega dom, want ik denk niemand die naam ooit had genomen. We hebben dat nog nooit tegengekomen. En toen vond ik een forum over ons op Global Hardstyle. En toen dacht ik eerst, ah shit, het bestaat al. Het kan nooit over ons gaan in twee weken tijd. En toen bleek dat er 30 mensen gereageerd hadden. En iemand had dus dat playertje gevonden. Hoe? Echt geen flauw idee. En er ging gewoon, wie zijn dit? En ja, en toen ging het balletje rollen. Toen werd ik op een gegeven moment benaderd. Eerst door Brainkicker. Die zat bij Tatanka op het label. DJs United in Italië. En toen, ja, op een avond werd ik gewoon op mijn thuisnummer gebeld. Door Tatanka zelf. Van, hey jongens, hoe zit dat? Willen jullie tekenen? Oké, nou, het was er. Ja, we hadden niet eens verwacht dat we ook maar één respons zouden krijgen. En nu was het gelijk een label. Dus ja, was super vet. En vanaf die tijd was het muziek maken.
Dus het was eigenlijk al heel snel. Nou, Ivo, toen jullie iets online hadden gegooid, is het dus eigenlijk al heel snel gegaan. Met dat iemand jullie had opgepakt. En,
ja, dat ging ineens heel snel, ja. Want toen gingen we ook heel snel naar een boekingsbureau. En toen hadden we heel snel al best wel leuke gigs. In de Lucky reizen en in de Matrix. Op een New Generations avond. Toen Noise Controllers nog New Generation was. En zelfs Josh & Wes nog New Generation was. Stonden we met die gasten allemaal. En dat ging ook helemaal mega los en zo. En toen konden we niet eens goed draaien.
Sterker nog, ik kon niet draaien. Dat was het mooiste. Ik weet nog dat ik toen... dat was nog in de tijd van... Nou, eigenlijk dat wij draaiden met vinyl zelfs. En ik had geoefend met 2 of 3 plaatjes om die overgang te maken bij hem thuis. Want hij had gewoon hele simpele, goedkope vinyl spelertjes. En ik weet nog dat wij toen kwamen bij de Matrix. En op een gegeven moment, iemand had er wel gezegd van, nou, ik zou wel cd's ook branden, want het zou kunnen zijn dat ze misschien geen vinyl hebben. En nou, dat bleek dus ook zo te zijn. Dus toen moesten wij in één keer voor de eerste keer ooit met cd-spelers gaan draaien, wat we nog nooit hadden gedaan.
Live, ja.
En dat was dus wel echt even een verhaal apart. En ik had echt geen idee wat ik deed. En hij, nou ja, zeg maar voor
50%. Ik moest draaien, maar ja, ik had die cd-spelers, al die knoppen. Ik wist niet wat, ik wist hoe ik op play moest drukken op een plaatspeler en hoe ik gelijk moest zetten. Maar ik ging ook, ja, je hebt een cue-knop om te starten en dat gebruikte ik niet. Dus ik pakte ook echt die jogwheel om als een vinyl elke keer die plaat erin te gooien. En dan zie je ook nog wat, we hebben er nog een filmpje van, dan zie je het ook terug. En het was echt, het was hels. In mijn hoofd ging het helemaal kapot, maar het ging mega los. Dus op een gegeven moment kwamen we er lekker in, een paar biertjes erbij en dan kwam het wel goed.
Uiteindelijk was het dan dus een mega succes, ondanks dat we dat helemaal niet voorspeld hadden. Nee, maar misschien ook door de naïviteit die we gewoon nog hadden in die tijd. Ja. Dat je gewoon lekker het gaat doen en je ziet het wel. En dat was denk ik ook onze redding in die tijd. Dat we gewoon lekker op de Bonnefoy alles deden.
Boeien, we doen het
Dus dat is denk ik een beetje het verhaal. Ja.
Ja. En daarna, ja, wat gebeurde daarna een beetje?
Nou ja, toen op een gegeven moment de echte omslag kwam, toen wij, we hadden eerst dus ons eigen sublabel nog gekregen bij DJs United. Dat was DJs United Orange. En
daar hebben we Frequencers nog op.
Ja, Frequencers, B-Front, hebben we nog echt wel leuke dingen mee gedaan. Dus dat, heel veel mensen weten dat niet, maar de eerste platen van hun, die waren toch echt bij ons op het label. En toen op een gegeven moment, 2 jaar later, toen kwam Dof naar ons toe, The Prophet, op een feest in Italië. En dat was wel mooi, want hij begon Engels tegen ons te praten. Hij zei, hey guys, I like to talk with you guys some time. En bla, wij zo, waarom praat je Engels? Ja. Hij zegt, jullie zijn toch Italiaans? Hij zei, nee. Maar je zit toch op een Italiaans label? Hij zei, ja, dus. Nou ja, dat was dus wel heel mooi. En toen heeft hij ons uitgenodigd bij Scantrax voor een gesprek. En toen, toen vanaf dat moment ging het allemaal heel hard. Toen meteen getekend daar. En daar ruim 5 jaar gezeten.
Ja, maar de Prophet is eigenlijk ook een beetje de opa of de vader van de grote namen die nu eigenlijk rondlopen.
Nou ja, dat was voor ons dat ik in 2002, 2003, 2004 zeg maar alleen thuis op mijn slaapkamertje draaide en elke week in Key Record stond en Recess leeg kocht online. Had ik alle Scantrax platen. Dus ja, dat was wel echt de man waar je moest zijn. Dus als die dan ineens naar je toe komt, was het wel echt, wow, wat is dit?
Dan is het van Dromeek, moet ik in mijn arm?
Nou, ik denk, wij hebben wel een paar biertjes geklapt erop daarna. Ja. Dat was wel even, we moesten wel even vieren.
Ja, wij wilden ook echt heel graag naar Scantrax. Vanaf het begin af aan was dat gewoon ons hoogst haalbare doel eigenlijk. En toen dat dus eenmaal lukte, ja, dan weet je niet waar je zoek moet. Dat is gewoon geweldig.
Nee, ja, dan moet je naar een volgende droom toeleven, denk ik dan.
Nou ja, op dat moment was dat grappig genoeg. Hadden we zoiets van, nou, dit is het. Maar ja, uiteindelijk weet je, ik bedoel, ze hebben nu natuurlijk inmiddels een eigen label. Dus er komt altijd een nieuw doel wat hoger gaat dan het vorige.
Ja.
Maar toen, op dat moment, hebben we wel echt een paar jaar lang echt gedacht van, wauw, dit is helemaal
dit ultieme is droom. Ja. Ja.
Nou, we hebben in totaal bijna 6 jaar gezeten.
Ja.
En altijd met, weet je, de platen zijn het goed behandeld. En dat was altijd helemaal mooi. Maar ja, op een gegeven moment, wij wilden er ook niet weg. Het was alleen op een gegeven moment, ja, of je blijft bij Scantrax of je mag iets helemaal zelf doen. Weet je? En toen op een gegeven moment de gasten, dat we met Noise Controllers en met Audiotrix en Atmosphere zaten. Van, hey jongens, willen jullie dat ook? Ja, dan is dat net even meer next level, weet je. Kijk, de Prophet zelf ook is ooit ook zelf zijn eigen label begonnen nadat hij ergens anders gezeten. Dus dat is wel, dat was wel net even een stapje meer wat we wilden. Maar ja, eigenlijk altijd wel goed. Nou ja, we hebben dit jaar sowieso nog 2 tracks gereleased bij Scantrax. Die doen het ook mega goed. Imagine is natuurlijk nog uitgekomen. En Chemical nu ook bij Scantrax. Dus die clips worden ook altijd goed bekeken. Het is altijd prettig werken met die gasten. Dus.
Maar is het dat het nu ook steeds normaler wordt dat heel veel DJ-acts een eigen label hebben? Want je hebt ook Art of Creation, Loose Control muziek, geloof ik, uit mijn hoofd. En dan Spirit of Hardstyle, dat eigenlijk steeds meer mensen een eigen label hebben.
Nou kijk, dat heeft er natuurlijk een beetje mee te maken dat vroeger had je een label echt nodig, omdat het releasen van de plaat had je niet zomaar gedaan. Of er moest vinyl gedrukt worden, er kwamen heel veel dingen bij kijken. En inmiddels leveren wij zelf een gemasterd WAV-filetje af en die hoeft alleen maar geüpload te worden en dan is het gereleased. Dus je bent eigenlijk het releasen van een track zelf is niet heel moeilijk. Het gaat nu meer om de marketing en om hoe ga je dat in de markt zetten.
Ja.
En aangezien wij al ruim drie jaar een eigen manager hebben, Dion, die doet ook de management voor Noise Controllers en die doet veel voor Spirit of Hardstyle nu, samen met Melle, dat is een jongen mee die samenwerkt. Dachten we, oké, hoe moeilijk kan het zijn? En dan hebben we alles zelf in de hand.
En dan Spirit of Hardstyle, dat is nu sinds 2017, 2018, als jullie...
Augustus 2017 hebben we het bekendgemaakt, geloof ik. Toen hebben wij die video online gegooid dat we dit met z'n allen gingen doen. En toen zijn ook gelijk de eerste releases achter elkaar gekomen, ja.
Ja, is dat wel een klein beetje een hoogtepuntje geweest dat jullie nu met die jongens een eigen label hebben?
Zeker. Ja, weet je, het ding is dat je natuurlijk, wat ik al zei, eerst was het hoogtepunt om bij Scantrax te komen. Maar op een gegeven moment, dan is het helemaal gaaf als je natuurlijk alles op je eigen manier kan doen. Dus inderdaad, gewoon vanaf het logo, vanaf het label, tot de merchandise, tot alles wat je maar kan bedenken, is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. En dat maakt het wel heel uniek. Dat je gewoon een product neerzet wat volledig bij jou past. Of in dit geval ook bij de rest van de jongens. Dus dat maakt het wel echt speciaal.
Ja, daar kan ik me ook iets voorstellen. En jullie mogen nu ook Euphoria hosten.
Zeker. Ja, dat is natuurlijk een van de dingen die je dan krijgt. Dat je ook een soort van merk wordt wat mensen ook willen gaan neerzetten op feesten. En dat soort dingen. En Euphoria is er een heel mooi voorbeeld van.
Ja, want jullie zijn het eerste label wat dan echt Euphoria mogen hosten. Als Spirit of Hardstyle.
Nou ja, we hebben sowieso best wel met Spirit of Hardstyle een goede relatie met B2S. Want we hebben uiteindelijk vorig jaar op Hardbase de hoe heet het gedaan? De Team Blue waren we, geloof ik. Als label. Dat was eigenlijk ook voor het eerst dat we een live set deden. Als eigenlijk geheel label in een half uur. Dat
lijkt me wel chaos met.
Ja, dat hebben we redelijk slim aangepakt. Want wij en Noistro zijn natuurlijk NCBM. En Atmospheres en Auditrix hadden samen ook al All-Stars. Dus we hadden het sowieso in 2 blokken van een kwartier. Dat het iets meer ook een geleid projectiel in plaats van een ongeleid projectiel zou worden. Dus wij kwamen op met z'n allen. All-Stars ging weg en wij deden het eerste kwartier als NCBM, dus losse platen en samen platen. En wij gingen weg en Atmospheres en Auditrix kwamen weer op. En we hebben het einde natuurlijk de laatste 2 minuten met Spirit of Hardstyle samen gedaan. Dus ik vind dat we het nog redelijk netjes gedaan hebben, want ze dachten van tevoren dat wordt natuurlijk 1 groot chaos.
Ja, want dan zit je daar met 6 man aan die knopjes te pielen.
Ja, nou dat is sowieso met Hardbase wel een dingetje hoor, want je staat ook als je in een team staat, dan sta je natuurlijk met 3 andere acts die iedereen wil zijn plaatje en iedereen wil zijn plaatje draaien en zijn dingetje. Dus dat was sowieso wel lastig. Maar goed, vanaf die tijd hebben we met B2S heel veel leuke dingen gedaan. Ook met NCBM, met Decibel Anthem. En we hebben zij hebben de première gehad van NCBM, want we wilden daar eerst nooit mee gaan draaien. Dus zij hebben ons echt overgehaald om daar wat mee te gaan doen, eigenlijk, ja, na de eerste releases. Dus nu hadden ze ons benaderd. Wij hadden te kennen gegeven dat wij wel een hosting wilden doen of iets samen wilden doen. En zij kwamen gelijk met het concept Euphoria. En we hebben gelijk gezegd, dat doen we natuurlijk.
Sluit denk ik ook wel het beste bij jullie aan.
Nou ja, wij hebben, ik denk een keer of drie op Euphoria gestaan. En dat is altijd goed bevallen. Dat is exact waar wij voor staan, zeg maar.
Ja.
Ook dat gaat wat harder aan het eind. Maar het staat gewoon vooral voor feel-good muziek. En nu met het nieuwe album ook hebben we dat eigenlijk precies een avond Euphoria. Dat is ons album geworden. Van iets van lekker gevoelig naar wat harder. Dus ja, als je dan een hele avond mag hosten met die gasten, dat is perfect.
Ja, en het leuke is van zo'n avond is dat je gewoon ook veel meer kan doen. Je kan ten eerste, doen we allemaal dus een solo set en een live dingetje erbij. Dus wij doen NCBM bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk veel langer de tijd om gewoon meer tracks te draaien. Je kan ook wat oude dingen pakken. Dus dat maakt het ook veel unieker. Dat je echt een dingetje kan neerzetten wat echt heel erg dicht bij onszelf zit. Of licht. En daarnaast kan je ook gewoon veel meer uitpakken met bijvoorbeeld de vormgeving van de stage. En hoe je het wil aankondigen. Want nu kunnen we gewoon veel meer dingen doen die wij vet vinden. In plaats van dat de organisatie het bepaalt.
Ja.
Dus dat is ook wel iets wat we heel leuk vinden. Dat het ook gewoon veel persoonlijker tintje krijgt.
Ja, de intro's, alles doen we zelf. Dus het is echt al het muzikale wat je gaat horen. En ook de stage, die is natuurlijk op Spirit of Hearts gebaseerd. Daar kunnen we natuurlijk niks over zeggen. Maar dat is echt gewoon heel erg... heeft het met ons logo te maken. En onze kleuren en zo. Want... Iedere act binnen Spirit of Hearts heeft zijn eigen kleur. Dus dat houden we ook altijd zo, die branding. En dat wordt gewoon echt een avond voor onszelf. Noise Stallers gaat een Attack Again set doen. Dus die gaat zijn oude dingen
Dat ik voorbij zien komen. En jullie gaan ook weer als, eigenlijk na een jaar weer als NCBM draaien.
Ja.
Waarom is het eigenlijk dat jullie dit seizoen het niet hebben gedaan?
Eigenlijk net zo spontaan als dat het kwam, was er ook spontaan weer even geen studiosessie. En dat wilden we ook, zo hebben we het ook echt ingestoken. We wilden er ook niet iets van af laten hangen. Het kwam er gewoon. We gingen één keer met elkaar de studio in. En dat werden 2, 3, 4, 5, 8, 10 keer. En het ging heel vet. Het ging heel goed in de studio. En we hebben echt wel heel veel vette tracks released. Alleen, op een gegeven moment merkten we ook van, we willen solo weer wat doen.
Ja.
En hij ook. Dus dat... Dat gebeurde gewoon zo. En dat is helemaal niet... misschien dat we komend jaar weer eens met ineens 4 nieuwe tracks komen. Je weet het niet. Alleen zo willen we het wel insteken. We willen er niet geen druk op leggen.
Gewoon lekker spontaan.
Ja, het is ook geen... Het is geen melkkoe. We willen daar niet iets weet je wel, iets forceren.
Het is meer dat jullie NCBM doen echt voor het leuke eigenlijk.
Ja. Ja.
Want dan echt dat je het als een act wil neerzetten die ieder jaar weer moet terugkeren en ieder jaar weer moet presteren.
Ja, we willen het liever ook juist een beetje uniek houden, want uiteindelijk is het ten eerste, wat hij ook al zegt, het is eigenlijk een afgeleide van onze solo acts. Daarom hebben we het ook NCBM genoemd, om niet heel ver van onze eigen sound weg te gaan. En daarnaast... willen we ook gewoon proberen om de echt goede feesten te pakken. Zodat die ervaring bij die mensen ook echt zoiets is van... Oh, ik was erbij. Weet je wel, dat het een beetje speciaal blijft.
Ja.
En niet dat het is, daar heb je NCBM weer.
Ja, en net zoals bij sommige live acts die je hebt... Dat het dan weer is van, daar heb je weer die live act. Of...
Precies. Want we vinden het ook gewoon zelf veel te leuk om het een beetje... dat we gewoon zelf die passie er echt voor houden.
Ja.
En niet dat het een standaard reeltje is wat je elke keer afspeelt. Dus vandaar.
En we hebben het net ook over jullie album, Limitless. Daar zit al een heel verhaal achter Limitless. Want jullie hebben richting het album hebben jullie een burn-out gehad. In ieder geval zoiets las ik. Maar was het dat bij jullie allebei zo was dat jullie...
Zo goed als. Net even niet tegelijk. Het was de een na de ander. En ik denk niet dat het een ultieme burn-out was. Maar als we niet actie hadden ondernomen, dan was het wel. Dan hadden we er goed afgelegen. Ja, dat was na aanloop en eigenlijk tijdens het Death on Anthem. Dat hij vooral. Toen ging Rick eventjes even linksaf waar hij rechtsaf moest. Ja, dat was niet best.
Is omdat er dan zo'n druk op jullie komt te liggen met dat Anthem?
Nou, het is niet per se. Het is zeker ook een druk van buitenaf. Dus je hebt natuurlijk de druk van de fans, druk van de artiesten van Q-Dance. Maar het is nog veel meer de druk van je wilt het beste anthem afleveren wat er is. En dat is gewoon ontzettend moeilijk als er al zoveel anthems hiervoor zijn geweest die allemaal hitjes zijn geworden.
Ja.
En allemaal tracks die je natuurlijk zelf al kapot draait. Dus dan wordt het in één keer zoiets van shit, nu moeten wij een track maken die in het rijtje past.
Ja.
En dat is bijna niet te doen, zeg maar, om tussen zulke classics iets te evenaren. En dat was voornamelijk het punt dat wij echt dachten van wow, hoe gaan we dit doen? En niks was goed genoeg in één keer. Je wil elke keer beter. Ja. En op een gegeven moment zie je gewoon door de boom het bos niet meer. En dan voel je ook nog de druk van nog meer muziek maken daarnaast. Want dat ene anthem is niet genoeg voor het hele jaar. Dus dan moet je daarnaast ook nog eens andere dingen gaan doen. En daarna, als je het anthem hebt gelanceerd, dan krijg je ook nog eens het moment dat juist iedereen wat van je wil.
Ja.
Dus het was een soort van samenloop van omstandigheden waar we eigenlijk niet op berekend waren. En dat gaf toen wel echt een dusdanige druk en stress dat we wel eventjes zeiden daarna van dit moet anders.
Nou, het was heel anders dan verwacht. Want wij zeggen eigenlijk al sinds 2011 van wauw, de Deftones anthem, dat zou ons zo goed liggen. Ja. En elk Deftones anthem vinden we vet. En dat is precies wat wij qua sound willen. Maar ja, gaan we dan maar eens doen. Weet je, dan ook de after sales, zeg maar, de mensen die er allemaal dan ineens wat van vinden en allemaal meningen, en daar moet je dan een beetje voor afsluiten, maar ook weer niet. Je wil ook wel, eigenlijk wil je wel weten wat mensen ervan vinden, maar als je het leest en het is heel negatief, dan denk je ook van, oh, weet je.
Ben je al bang voor de reacties voordat het online komt?
Nou, dat waren we eigenlijk heel, we gingen er eigenlijk heel naïef in. We hebben ook ons niet ingelezen of hoe andere anthems zijn ontvangen in het begin. Dat kregen we allemaal later te horen van Q-Dance zelf. En ja, weet je, met elk anthem is het zo dat iedereen altijd heel graag zijn mening erover geeft.
Ja.
En als één iemand negatief begint, dan zijn er vaak heel veel mensen die dat negatieve follow-up daarop plegen. En die eigenlijk, ja. Kijk, er zijn ook gewoon heel veel mensen die het vet vonden. En als wij hem nu draaien, dan kunnen we de schuif wegdraaien en doen ze de melodie mee. Dus ja, zo slecht was hij dan ook weer niet. Denk je.
Nou, sterker nog, ik denk zelfs dat het heel goed gelukt is uiteindelijk.
Ja. En, ik vond het echt wel een ziek vet anthem.
Ja, en we zien grappig genoeg nu nog steeds dat hij gewoon nog steeds extreem goed doet in de sets.
Ja.
En het is echt zo'n plaat die gewoon, ja, bijna elk Defcon anthem heeft dat. Dat heeft gewoon een soort incubatietijd tot hij op zijn hoogtepunt zit. En dat was dit er zeker één van.
Ja.
Maar ik ben daarom nog steeds wel echt heel blij met het resultaat. Zeker ondanks de situatie waarin we verkeerden. Ja.
Is dat ook de reden geweest dat het jaar daarna met produceren even wat minder was? Dat het een wat minder jaar was?
Ja, ik denk dat het een combinatie was van al die factoren bij elkaar. Ook dat je op een gegeven moment wel weer denkt, nou, nu moeten we weer over het Defcon anthem heen. Dus dan komt er weer een nieuwe vorm van druk om te liggen. En op een gegeven moment raak je daar ook echt minder creatief van. Als je op een gegeven moment echt het ervaart als stress, dan zeg je hoofd ook op een gegeven moment van, laat maar, ik heb hier geen zin meer in. En dat was wel een punt dat we toen ook echt voelden van, hier moet dus nu iets veranderen, want zo werkt het niet.
Ja.
Nou, kijk, dat Defcon anthem had bijvoorbeeld ook extreem veel tijd ingezeten. We hebben het heel vroeg te horen gekregen. Volgens mij oktober, november, voordat echt een half jaar voordat we ook maar iets moesten, zijn we er al mee bezig gegaan. En daarom is hij, ja, in mijn ogen het perfect afgeproduceerd. Elke seconde in die track is over nagedacht en elk editje is gepolijst en elk dingetje. En bij elke volgende track, als je er ook alleen maar over nadenkt om al die edit, om het zo weer te doen, dan gaan we geen track ooit meer uitbrengen. Omdat je dan moet je er echt een half jaar tijd in steken.
Ja.
En je wil ook tracks, op een gegeven moment is een track gewoon klaar en dan moet je zeggen, oké, uit, volgende. En dat was er niet meer. Als je eenmaal ziet hoe dus zo'n track kan worden als je er zoveel tijd in steekt, dan denk je daarna, wauw, dan ga je er bijna tegenop zien van, oké, ja, maar dan moeten we dit ook en dan moeten we dit ook doen, terwijl het helemaal niet hoeft. Er zijn zoveel factoren die gewoon, laat het maar, en weet je, er zitten ook zoveel elementen in dat bij sommige tracks, bij Chemical bijvoorbeeld van Limitless, als je daar zoveel elementen in zou doen, dat zou helemaal afbraak doen aan de track. Dat moet eigenlijk een heel, de vocal moet het werk doen. Dus dat heeft wel gezorgd dat je het jaar daarna elke keer weer dacht van, wauw, dan moeten we nu weer dit en dan moet het eroverheen en dan dus zoveel werk, dus zoveel erin, dus weet je.
Ja, dan is het ook niet gek dat je bijna een burn-out oploopt.
Nee.
Ja.
Ik bedoel, Jullie zijn dan niet de eerste die bijna een burn-out hebben opgelopen.
Ik denk zelfs dat er op dit moment er maar heel weinig artiesten zijn die helemaal nooit iets van een burn-out gehad hebben. Of in ieder geval die behoorlijk onder stress of druk hebben gestaan. Het is heel zeldzaam als je dat niet hebt meegemaakt op dit niveau.
En is het dat je daardoor ook veel, niet angstiger bent, maar dat je het niet zo snel meer een anthem zou maken? Of?
Nou, nu inmiddels zijn we er echt helemaal overheen. Want dat is natuurlijk dus een beetje dat hele limitless verhaal ook. Dat we gewoon echt wel een behoorlijke change hebben gemaakt. Ook in onze visie op hoe muziek moet klinken. En een van die dingen is dus dat die kleine details waar wij heel veel waarde aan hechten aan het begin, dat uiteindelijk maakt dat niet een hit, zeg maar. En we zien nu ook aan het hele album, dat hebben we echt in veel minder tijd gemaakt. Ik denk serieus dat we het hele album in minder tijd hebben gemaakt dan het ene Defcon Anthem. Oprecht zelfs trouwens. Ja. Dus dat laat ook wel zien dat al die kleine details niet per se essentieel zijn.
Ja, en niet dat het album niet afgewerkt is.
Het is alleen helemaal precies.
De obsessiviteit hoe wij in dat Defcon Anthem hebben zitten vroeten, dat
hoort niemand
helemaal nergens op.
Nee, maar wat waarschijnlijk Defcon is de plek waar je soort van, tussen aanhalingstekens, moet bewijzen. Ja. Dat is het moment dat je kan shinen.
Nou, het was ook vooral naar producers toe waarom we dat zo gedaan hebben. Want ja, iedere producer, net zoals wij, ieder jaar Defcon Anthem ga je analyseren. Dus wij dachten, oké, wij worden zo meteen kapot geanalyseerd door al die producers. Dus moet het zo. Ja. Er mag geen foutje, klikje, dingetje in zitten. Alles moet strak.
Nee, ja, en producers die luisteren veel anders naar dan de fan. Zeker. De fan die zegt gewoon, nou nee, ik heb Defcon gevoel niet. Wat een ruk Anthem bijvoorbeeld. Die kijken weer met, zit het gevoel er of niet?
Ja, die luisteren niet of die snare goed afgemixt is of zoiets.
Nou, we hebben ook later pas de filosofie, en dus vooral de psychologie achter zo'n anthem. Een anthem voor het feest is altijd ruk. Want het enige Defcon Anthem gevoel wat jij krijgt is met het anthem van het jaar daarvoor. Je krijgt pas een Defcon Anthem gevoel op het moment dat het feest al geweest is. Want dan heb je hem gehoord met vuurwerk. Dan heb je hem een paar keer gehoord in setjes. Dan heb je ook daadwerkelijk een beeld erbij. Dus wij merkten ook dat pas in 2017 mensen, ja, wat een vet anthem. En toen was het volgende anthem had weer een probleem. Weet je, toen was ons anthem weer vetter. En zo gaat dat elk jaar weer.
Nee, ik had voor mij is bijvoorbeeld No Guts, No Glory. Ik vond het een ruk anthem voordat Defcon begon. Maar toen, een collega zat hem de hele tijd te neurien tijdens Defcon zelf. En toen in één keer is het voor mij wel inderdaad in één keer een boost gekregen.
Ja, dan krijg je een emotionele prime. Dan wordt dat dan een emotionele trigger. Weet je, elke keer als jij nu No Guts No Glory hoort, dan denk jij meteen terug aan die vette moment van Defcon. En dat is wat een anthem zo vet maakt.
Ik denk sowieso dat dat nummer het beste voorbeeld is van een dergelijk traject. Want die werd door iedereen afgezeken de eerste dagen. En na afloop was het ongeveer het best ontvangen anthem ooit.
Ja.
Dus het was echt zo'n groot contrast. En daaraan zie je wel exact ook hoe mensen die tracks ervaren door de loop van tijd.
En No Guts No Glory was wel de mazzel voor ons, dat wij niet een anthem voor ons hadden, wat in hetzelfde stijltje geproduceerd werd.
Ja.
Als bijvoorbeeld een Unite of iets van Headhunters of Wild Styles. Dat was meer de insteek die wij wilden hebben. Dus we hadden heel veel mazzel dat hij een ander pad had gekozen, waardoor die van ons weer misschien iets meer zou opvallen. In plaats van dat die in hetzelfde rijtje was geplaatst.
Ja, dat het weer een Defcon anthem is.
Precies. En nu konden wij eigenlijk weer terugpakken naar de sound die wij vonden. Kijk, iedere producer heeft er gewoon een idee bij Defcon. Wat je dan vindt. En wij vonden dat dit de beste the way to go was.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. En dat maakt het ook achteraf wat fijner. Dat je dan
meer contrast had tussen het jaar ervoor.
Ja, dat mensen het toch niet kunnen vergelijken omdat het niet dezelfde sound is. Dat maakt het ook wel makkelijker. Maar wat ik ook vind met hardstyle zelf, sommige nummers als die uitkomen, dan is het sowieso dat heel veel mensen er commentaar op hebben. Maar zodra ze het horen op een festival of ze zien het in een ander dakbeeld, dan is het veel meer gevoel. Sommige nummers denk ik dat het.
Nou ja, een heel goed voorbeeld daarvan is, kijk, dit zien we met heel veel tracks hoor, maar een heel goed voorbeeld daarvan was Solar. En toen wij Solar hadden gemaakt, dat is in 2 avonden gebeurd, tot 3 uur 's nachts bij Bas in de studio, toen was hij af. Toevallig een sampletje gevonden van een saxofoon, helemaal uitgewerkt. En de eerste reactie van ons was, wauw, dit is hem. Maar de andere reactie was, oké, hoe gaan wij hardstylers zo gek krijgen dat ze dit vet gaan vinden met een saxofoon?
Ja, dat.
De filosofie erachter was, oké, als zij deze gaan horen op een regenachtige zondagmiddag op hun zolderkamertje, dan gaan ze het niet vet vinden. Maar als ze deze gaan horen in de euforie van een Defcon eindshow, dan ga je dit vet vinden. Want dan klopt het plaatje. Dus hebben we ervoor gekozen om hem nooit te draaien, om niks te laten horen en te premieren in de eindshow. En ja, het werd nummer 1.
Ik vond het wel echt één van de vetste eindshownummers ever. Met het gecombineerd met het vuurwerk wat dan zo voem, zo langs elkaar en met die hoogwerkers.
Maar dat moest wel. Dat moest wel. Kijk, als jij hem echt zomaar had gehoord terwijl je brak op zondagochtend wakker werd en iemand stuurde naar je door, dan weet ik niet of jij de eerste keer dat saxofoontje hoort, of je dan
dat zomaar gevoel krijgt. Nee. Ja.
Ja, het was ook een totaalplaatje, zeg maar. We hadden wel een t-shirtje volgens mij online gegooid, kan ik me herinneren.
Ja, vlak voordat hij stopte die. Dus het had ook gewoon een thema saxofoontje kunnen zijn.
Ja.
Maar daarin hadden we al heel erg die beelden ook van NCBM, zeg maar, geteased. Dus ook met een beetje die zomerse dingen. Nou, toen hadden we tijdens die eindshow natuurlijk die gouden regen. Nou, dat was echt een heel soort van kenmerkend iets waar iedereen het nog steeds over heeft.
Ja.
En toen de dag daarna tijdens onze eigen set op zondag gedraaid en de zon ging schijnen. Dus het was zeg maar zo'n soort van ultiem pakketje waar we het in konden afleveren.
Ja, er kon geen marketingplan tegenop.
Nee, weet je. En het was helemaal niet, het was niet per se allemaal doordacht, want heel veel dingen kan je natuurlijk niet bewust uitkiezen. Maar we hadden wel zoiets van, ja, als er een manier is om iets in de markt te zetten, was dit het wel. En het resulteerde in nummer 1. Dus dat was echt heel gaaf.
Ja, en volgens mij hebben genoeg mensen kippenvelmomenten gehad. Ook al bij het
inclusief wij. Ja, zo.
Ja, dat is niet normaal.
Ja, dat is denk ik ook nog steeds wel, als het gaat om eindshow dingen. Kijk, tuurlijk los van het Defcon Anthem. Want dat is iets wat je gewoon, ja, dat is het hoogst haalbare, denk ik. Maar los daarvan was dat denk ik wel het mooiste moment, Defcon moment van onze carrière. Gewoon dat die plaat zo werd verwerkt in de show.
Ja, die heb ik nog goed kunnen zien, de Defcon Anthem. Ja. Toen, helaas heb ik die helemaal van achteruit, mocht ik niet het VIP-deck op.
Oh, ja.
Dus, mijn gast had een verkeerd bandje. Dus ik kwam 5 minuten voordat de Defcon Anthem begon. Toen stond ik bij de trap om naar boven te mogen. En toen stond ik eigenlijk tegen mensen aan te kijken. Dus ik kon bijna...
Oh, dat is echt lullig.
Ja, dan heb je de Defcon Anthem gemaakt. En dan kan je hem bijna niet zien natuurlijk. Dus ik heb hem later in HD op YouTube nog even teruggekeken.
Ja.
Dat was wel even jammer was dat.
Ja, dat snap ik. Nou, het was echt nog steeds zo. Dat is echt wel een van de mooiste eindshow momenten in ieder geval met vuurwerk erbij. Als ik zelf persoonlijk een favoriet moment moet uitkiezen.
Nou, en met elk zomerding, als we hem nu weer trekken. Je kan hem niet altijd draaien. Nee. We hebben hem op een gegeven moment ook een beetje laten liggen. Maar als er nu weer echt een ultiem zomerdingetje. Zo'n, als je de golden hour hebt. Dat we uurtjes 7, 8 s'avonds staan. En het begint al een klein beetje te schemeren. En we draaien hem dan. Ja, dan heeft iedereen weer zijn gevoeletje
erbij. Ik denk namelijk dat hij ook echt grijs is gedraaid. Dat sommige mensen ook echt denken van nee, hoeft niet meer.
Nou, daarom moesten we hem even laten liggen. Ik denk dat als we hem nu ook weer een jaar liggen en dan bijvoorbeeld Defcon 2020 op een closing op het moment dat het zo, en dat je hem dan weer eens erbij pakt, dat mensen weer zoiets hebben vet.
Ja, ik denk dat dan mensen weer helemaal uit hun plaat gaan.
Ja.
En dat is wel heel vet. En dat nummer is al met noise controllers gemaakt. Is dat eigenlijk ook een artiest waar jullie heel graag mee samenwerken, of die ook hoog op het lijstje stond?
Nou, er was geen lijst. Hij was de lijst.
Ja. En, vanaf het begin van al laat genoeg.
Nee, ja, hij was de lijst. We kennen hem al zo lang. We kennen hem al eigenlijk al voordat hij Noise Controllers was. We hadden ook contact met hem op fora en zo. En we hebben nog een keer bij de hand gezegd van, hey, zullen we een track van jou anders even remixen? Want het klinkt nog niet goed genoeg. Even serieus.
Toen hadden wij nog nooit iets uitgebracht.
Nee, überhaupt. Serieus. Maar, en we kennen hem eigenlijk al. En toen, wegen die scheiden dan een beetje. En hij ging Fusion en onze carrière ging niet zo hard als dat die van hem. En hij werd op een gegeven moment de professor van de hardstyle. Dus op een gegeven moment gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Ik werkte toen bij Scantrex en hij had daar studio. En toen was hij bezig met een album, volgens mij niet All Around. Een van die albums. Fast and Further, de remix. Dus toen was hij met het album bezig en toen zei ik gewoon vet bij de hand tijdens zijn lunch. Hij was... volgens mij heb jij nog een remix nodig voor je album. Hij zegt, doe Promises maar. En dat vond ik te veilig toen. En toen zei ik, nee, we doen Fast and Further wel. En toen begon hij te lachen, want dat gaat je nooit lukken, want het is te iconisch. Toen heb ik 5 minuten daarna Rick opgebeld van, hey gast, als we nu Fast and Further nailen, dan komen we op dat album. Ik zei, oké. Dus ik kwam thuis, nadat ik bij Scantrex gewerkt had, hij het hele melodietje al uitgewerkt. En toen, binnen een week was hij af en toen naar hem gestuurd. En toen vond ze het zo vet dat het meteen go was. We hoefden niet eens wat te veranderen. Hij zei, maar dit is hem. En toen daarna zei hij van, nu wil ik het eigenlijk ook wel samen met jullie proberen. Dus een keer afgesproken, eigenlijk niks van verwacht. En in één keer kwam daar ook meteen Rocked Up uit. Was meteen goed. Een sound die niet per se uit onze stal kwam en ook niet uit zijn stal. Dus het was ook echt een nieuw ding. Wat twee dingen teweeg bracht, zeg maar. Twee aparte stijlen bracht dit naar voren. En ja, we hebben natuurlijk dezelfde manager. En toen wij wegreden uit de studio, toen blijkt hij dus Dion te bellen.
Dat was daarna pas, volgens mij. Dat was toen daarna pas.
Nee, hij heeft na de eerste keer studio, heeft hij Dion gelijk gebeld. Van, ik vond dit zo vet. En 10 minuten later belden wij hem ook. Ja, Bas belde me net ook al. Dat is super vet. En wij zo, oké. Dus dat is wel echt een soort ding. Ja, dat was echt heel apart. Een paar weken daarna, Holding On. En Solar. En,
het ging echt zo snel. En we hadden ook in één keer, dat was het grappige juist, want we hadden totaal geen verwachting van tevoren. Maar we hadden in die paar sessies in één keer gewoon 3-4 platen af. Yeah. En toen hadden we echt zoiets van, oké, nou.
Maar met een eigen sound ook.
Ja.
Want, ja, dus was dat ook het moment dat de MCBM sound dan gecreëerd werd? Of?
Ja, onbewust. Maar nadat we toen Rocked Up hadden gedaan en ik denk dat Holding On was dan de tweede, geloof ik. En uit Holding On is grappig genoeg weer Solar ontstaan, want we hadden eigenlijk die sample wilden we eerst voor Holding On gebruiken, die saxofoon. Toen uiteindelijk zeiden we van, nou, laten we er gewoon een aparte track van maken. Dus zo ontstond er aan de lopende band gewoon nieuwe tracks zonder dat we er bewust voor kozen. En toen hadden we zoiets van, we hebben nu echt een hele bepaalde soort van summer vibe in die track zitten, met bepaalde stemelementen die we vaak gebruikten, bepaalde vocaltjes.
Ja, de akkoorden, melodie die elke keer terugkwamen. Ja. De step, ja, hoe noem je dat? De echt puur akkoorden. Er zit geen bovenlijntje op, maar het is echt puur alleen akkoorden. Ja, en dat hadden we in Rocked Up natuurlijk ook gedaan. En Holding On ook.
Ja.
Een beetje signature-achtig. Terwijl we eigenlijk zelf nog niet eens een hele duidelijke... Die signature kwam er zo duidelijk uit. En ja, je hoorde ook niet direct Noise Trollers terug. En ook niet direct ons. Dus ja, toen kwam gelijk B2S van, hey gasten.
Dit is vet.
Ja, ja, we willen jullie hebben. Wij zo, nou, we hebben niet eens een naam. Want NCBM was gewoon letterlijk de werknaam. Gewoon, ja. Zo heten de projecten gewoon. In Logic. En nou ja, zullen we het gewoon zo noemen? Ja, boeien. We gaan een heel stoer naam bedenken, maar dit is het toch? Nou, en dat bleek gewoon in één keer ook een beeldmerk te zijn.
Ja.
En zo is het, ja. Maar wel echt bewust voor gekozen om er niet een ultiem groot ding van te maken. We wilden het zijn eigen leven gaan. Hoe de tracks zijn gegaan, zo wilden we het ook met de act doen.
Ja.
De tracks gingen organisch, we wilden de act ook organisch doen. Dus we hebben geen maskers aangedaan, we hebben niet raarder gedaan dan we zijn. We hebben geen hele dikke campagnes gedraaid of zo. We wilden het gewoon, ja. Dit is gewoon
als jezelf.
Nou, een gelegenheidsbeentje eigenlijk. Gewoon, nou, ja, gewoon een
mooie omschrijving.
Ja.
Ja, en ook omdat we wilden ook de mogelijkheid houden om onze eigen muziek erin te verwerken. Want als je bij wijze van spreken in één keer een hele andere soort van act gaat doen, dan ben je ook weer beperkt tot die sound.
Ja.
Dus als wij bijvoorbeeld nu in één keer een hele andere sound zouden gaan doen, dan kan je niet meer echt je eigen muziek erin verwerken. En nu bleven we wel, ondanks de signature sound, wel af en toe ook gewoon editjes en remixen van elkaar erin kunnen doen. En dat maakte het ook wel dat het echt heel dicht bij onszelf bleef staan.
En leer je zelf heel veel van als je met iemand zoals Noise Controllers mag werken? Ik bedoel, je noemt hem zelf eigenlijk de professor binnen de...
Nou, dat was het mooie. Kijk, wij hebben dat natuurlijk helemaal gefantaseerd over hoe utopisch het zou zijn om bij hem in de studio te zitten. En dat is geen afbreuk aan wat hij doet, maar het bleek achteraf zo simpel te zijn. Alleen zo briljant simpel, dat je dacht, wauw, waarom zijn wij dat? Waarom doen wij dit niet? Kijk, hij heeft natuurlijk ook... Het leek ook simpel, omdat hij zo erg al weet wat hij aan het doen is, dat hij... Het leek net alsof hij gewoon dingen klaar had staan. Maar hij had al zo erg een idee erbij. En hoe hij speelt, dat gaat zo vloeiend en zo uit het vuistje.
Ja.
Hij zei zo, wow. Maar ja, dan ga je thuis proberen. Dat lukt natuurlijk geen meter. Dus we doen dit. Nou, dan ging het. Oh nee, dat werkt toch niet. Dus hij had toch wel echt meer voorwerk al gedaan aan bepaalde geluiden dan wij dachten. Maar ja, en hij had gewoon een totaal andere werkwijze met heel veel dingen. En... daar hebben we echt wel heel veel van opgestoken. Maar het was niet dat wij echt in een scheikundelab kwamen. Dat we dachten, wauw, dit is hogere wiskunde. Want uiteindelijk doet hij toch hetzelfde trucje als wij. Maar op zo'n andere en achteraf best wel briljante manier. Dat samen werd die werkwijze gewoon heel erg vet.
Ja.
Hij is heel erg ik ben heel erg van het editen en van het de hoeks maken. En het moet strak en het moet goed in elkaar zitten. Hij is heel erg van dikke geluiden. En dat is Bas eigenlijk ook wel een beetje. Dus zij hebben samen heel erg een dingetje over sound design. En over de synth moet mooi klinken. En dan vind ik dat hij daarna ook nog eens goed moet klappen. Zeg maar.
Ja.
En dat werkte heel goed. Het was, iedereen had elke keer zijn beurt. Die mocht dan weer wat zeggen.
Even.
En dan als Bas bezig is en je wil wat zeggen, dan doet hij dat zo. Nee, parkeer die even. En dan als hij echt klaar is met zijn ding, dan mag je wat zeggen. Want anders raakt het allemaal door de war. Maar ja, het zijn echt hele leuke sessies geworden. Echt tot aan I See the Light ook. Dat was ook een hele leuke sessie. We hadden van een vocal en daar hadden we eerst helemaal geen idee bij. En we zaten gewoon bij hem thuis. Het was mooi weer. Een biertje drinken. En toen, nou, zullen we maar even afmaken. En ineens ging dat zo snel. En ieder had weer zijn eigen inbreng erop. En het ging muzikaal, vind ik dat nog steeds. Een van de beste platen die we gemaakt hebben met z'n drieën. En ja, daarna eigenlijk hebben we niet zo heel veel meer ermee gedaan. In Mumbai nog uitgebracht. Natuurlijk het Decibel Anthem gedaan. En, maar dat we daar kwam het Anthem ding weer om de hoek kijken. Ja. Dat was dus niet... NCBM was heel vrij. Van, hé, hey, we kijken wel of we zin hebben. En ja, als we die boeking niet doen, dan doen we hem niet.
Ja.
Alleen als je zegt, ja, Decibel Anthem, ja, dan moet je.
Ja.
En dat werd toch weer een andere insteek NCBM... als dat wij eigenlijk in de studio zaten. Niet dat het minder is geworden, hoor. Ik bedoel, het is voor ons echt... ultiem decibel. Alleen de werkwijze werd anders.
Ja.
En daarna hebben we wel een beetje besloten om... ja, wij hadden gewoon een nieuwe impuls nodig. Solo. En hij ook. Dus ja, we wilden gewoon lekker aan de solo's weer werken. Dus niet het afgekapt of zo. Of gezegd, we doen het niet meer. Maar ja, dat ging zo.
Ja, maar dat is gewoon makkelijker bij zo'n live act die je spontaan wil houden. Het hoeft niet, het moet niet en het mag.
Nou, we hebben ook niet heel veel erin... Kijk, als je bijvoorbeeld ook heel veel erin investeert eromheen... dan is het zonde om iets niet te doen.
Ja.
En nu was van, ja, maar... Het is een gelegenheidsding. Dus als de gelegenheid er even niet is, dan is het al goed. Dus dat was prima. Dus misschien, ja, kijk, Euphoria zullen we toch wel weer iets moeten brengen. En dan gaan we vast en zeker weer een biertje drinken en de studio in. En dan zullen we vette... En misschien komt er wel weer wat uit. En misschien krijgen we weer een spark of een nieuw soundje. Ja, je weet het niet.
Ja, is er dan wel een kans dat er een nieuw album komt? Want jullie hebben toen wel één keer een album uitgebracht, geloof ik. Chapter 1.
Nou ja, kijk, omdat het zo snel ging, die sound en die tracks. En ja, we hadden bijvoorbeeld hele simpele ideeën van, nou, dan pakken we een track van jou, van Noistrollers, en dan doen we een melodie van ons erin. Dus dan hoor je de originele track opkomen, maar in één keer het melodietje speelt die van ons. Dat waren edits die wij heel grappig vonden. Alleen ja, op een gegeven moment werd het lijstje steeds langer. Dacht van, nou, kunnen we net zo goed een mini-albumpje doen.
Ja.
Nou ja, bijna een volledig album geworden natuurlijk.
Ja,
en met solo's van ons erop en ook samenwerkingen en remixen. Ja, wie weet. Kijk, als het in één keer wel weer snel gaat en het volgend jaar... Kijk, het is ook een beetje of er vraag naar is. We willen het niet bij mensen door de strot houden.
Ja.
Dus als mensen als wij merken van, hey, we zitten alweer op een NCBN nieuw ding te wachten, dan is het leuk om te doen. Maar ja, nu zitten wij ook met ons solo-album en dat moet ook nog allemaal uitgebracht worden en dan willen we ook nog leuke dingen omheen doen. Dus... Laten we het eerst maar daarover laten gaan.
Ja, want en jullie staan ook nog in november op Climax. 24 november. En dat zal die show dan ook in het teken staan van Limitless? Dat jullie...
Ja, we communiceren het niet zo. Maar ja, ik denk dat iedereen wel op zijn vingers kan uittellen dat het een showcase wordt. Ja. Dus,
ik denk dat het wel de verwachting is. In ieder geval 1 plus 1 is 2.
Nou, laten we zeggen dat we een mooie Climax versie van heel Limitless laten horen. Ja, het gaat gewoon... We willen gewoon echt een vet ding neerzetten. Het hele album moet gewoon even goed te horen zijn, zeg maar, op zo'n groot podium.
Ja.
Het mooie is ook, het zit waarschijnlijk rond die tijd, is het ook een beetje op spiek, zeg maar. Dat veel mensen het ook het album wel meerdere malen gehoord hebben. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk, dat je ook een plaat draait waar mensen ook echt op zitten te wachten. En daarnaast, wat ook gewoon leuk is, is dat het hele Limitless album ook wel echt een climax gevoel heeft. Zeg maar, bijna elke track heeft wel een soort van een beetje een mysterieuze lading of iets van een diepere betekenis.
En er is één nummer, dat hadden jullie een keer eerder op Climax gedraaid toen. En dat is nu pas afgemaakt.
Ja, klopt. Ja, dat was eigenlijk is het nummer nog veel ouder dan dat we het zelfs op Climax hadden gedraaid.
Zelfs voor Climax was het al een oude doos.
Ja, en het was echt heel... we hebben het verhaal is even in het kort dat we een vocal hadden gevonden. Die was eigenlijk van iemand anders, dus die konden we niet zomaar gebruiken. Ja. Wilden we de a cappella voor krijgen, kon niet uiteindelijk. Moest het opnieuw laten inzingen. Nou, heel gedoe. Uiteindelijk toch iemand gevonden die het... eerst hadden we hem dus met die oude vocal gedaan, dus de originele. Maar ja, toen hadden we zoiets, nu kunnen we die uitbrengen, dus dat schiet niet op. Nou, toen echt pas veel later iemand gevonden die het heel mooi kon nazingen als cover. En toen uiteindelijk dus nu pas op het album gezet. Maar grappig genoeg nog steeds met heel veel succes, want hij slaat echt ontzettend goed aan.
Ja.
Dus zo zie je ook maar dat goede ideeën niet per se tijdgebonden zijn.
Klopt.
En ja, dus dat is wel echt leuk om te zien dat daar zo'n heel verhaal aan vooraf is gegaan en die nu eigenlijk pas op spiek zit.
Ja, en want wat is eigenlijk jullie persoonlijk favoriet van het album qua nummers? Dat je echt denkt van ja, dit is voor mij persoonlijk echt mijn favoriet of heeft de meeste betekenis voor mij?
Ja, dat, voor mij vind ik het echt heel moeilijk omdat elk nummer heel erg een eigen lading heeft. We hebben ook echt gezocht naar een soort totaalpakket. Dus we wilden van heel euforisch zoals een Chemical naar zelfs hardcore aan het einde. En eigenlijk heeft elke track heeft iets specifieks waarom hij zo vet is. En dat kan bijvoorbeeld zijn als de Limitless plaat gewoon echt puur voor het verhaal. Echt voor waar wij voor staan en wat we wilden brengen. Dan heb je een comeback, dat is gewoon zo'n stoere plaat. Maar die heeft wel echt weer die lading ook van jongens, we zijn er weer. En hier gaan we mee knallen komende tijd.
We hebben wat feesten erin verwerkt. The Warrior had voor ons echt een Defcon feeling. Qua die strijdbare melodie. Ja. Dus ik kan persoonlijk geen echt favorietje aanwijzen. Ik vind Limitless gewoon qua de elementen wel productietechnisch gezien gewoon echt heel vet. Change the World vind ik echt heel vet. Maar dat komt ook omdat hij een lading heb gekregen door de eindshow.
Ja.
Maar ja, ook de wat softer platen. Kijk, Chemical nu met de clip die we hebben geleased hebben... het heel erg laten gaan over de tekst. Over de ja, we hebben het vertaald naar de liefde voor hardstyle. Dus dat krijgt dan ook weer een andere lading. Als je nu de clip ziet, dan hebben we beelden van de afgelopen 4 jaar in verwerkt. Van al onze vlogs en waar we zijn geweest en zo. En als je dan in vogelvlucht in 1,5 minuut, 2 minuten ziet wat wij allemaal gedaan hebben. En dan, ja, dan heeft dat ook weer een speciale lading. Dus
ja.
Een echte favoriet heb ik niet.
Dat is echt heel moeilijk. En bijvoorbeeld Awakening is bijvoorbeeld zo'n plaat die we heel erg hebben gemaakt vanuit gevoel. En niet vanuit het idee dat die op een feest te horen zou moeten zijn. En daarom vind ik dat ook weer een leuke plaat. Omdat we daar weer gewoon uit onze comfortzone zijn gegaan. Ja, en iets heel nieuws hebben gedaan.
Je vriendin de vocal heeft gedaan.
Precies. Dus dan is het ook nog eens echt persoonlijk.
Heeft jouw vriendin de vocals gedaan?
Ja.
Oh, dat is echt wel heel vet.
Zeker. Nou, vooral grappig. Omdat ze heeft al eerder overigens nummers voor ons ingesproken en gezongen. Dat weet niemand, denk ik. Maar bijvoorbeeld een van onze eerste platen, Monsoon, heeft zij ingezongen. Keep on Rocking, nou, nog een paar plaatjes. Alleen daarna eigenlijk nooit meer wat mee gedaan. En we hadden dus nu een... eerste instantie een vocal erin zitten die qua gevoel klopte, alleen het was toch niet wat we wilden. En toen hadden we gezegd tegen mijn vriendin van, kan jij even een demootje opnemen? Dan kunnen we in ieder geval de tekst zeg maar erin doen. Ja. En dan het door een andere vocalist laten inspreken. En vervolgens had zij het opgenomen en we deden het erin. En we zaten meteen van, dit is het. We waren gewoon echt meteen klaar. En we hebben er ook echt niks meer aan veranderd na afloop. Dus het was gewoon die eerste take met precies het juiste gevoel. En zo hebben we het gehouden. En dat geeft het natuurlijk nog een veel persoonlijker tintje. Dat je dat echt samen op die manier hebt kunnen neerzetten.
Ja, en de melodie was natuurlijk ook een beetje een throwback naar de hard trance sound die wij vroeger zo vet vinden. Dus het is heel erg een... Dat zo'n snel melodietje wat wij vroeger in 99, 2000 op de HQ stage in Dance Valley veel hoorden. En een beetje Tom Harding, Tommy Pulse, allemaal van dat soort dingetjes. Ja, er zit gewoon heel veel invloeden op het album. Ja. Echt heel veel invloeden. Ja.
En daarom is het moeilijk om te kiezen, want elk dingetje heeft zo zijn eigen unieke gevoel erbij.
Ja, dat is ook wel te begrijpen hoor. Ja. Maar het is wel echt wel bijzonder dat ze dus ook nog eens een nummer heeft ingezongen voor jullie.
Ja. Ja, dat maakt het gewoon heel leuk. Want als je het gewoon dicht bij jezelf kan houden, dan hoor je dat gewoon terug. Want we hebben ook natuurlijk wel eens plaat gemaakt die wel gewoon bij wijze van spreken dat je een vocal krijgt aangeleverd. Dat is zeker ook niet verkeerd. Of zeker niet dat het daardoor slechter is.
Het is iets onpersoonlijker.
Maar het is inderdaad leuker als je echt helemaal zelf de tekst schrijft. Dat vervolgens zelf opneemt. En dan dan ligt gewoon echt jouw ziel en zaligheid in zo'n plaat. En dat hebben we met het album heel erg geprobeerd te laten horen.
En vind je dat dan ook belangrijk voor je eigen muziek dat het dicht bij jullie zelf staat?
Altijd.
Ja.
Met alle uitingen hebben we dat. Alles wat wij online zetten. Kijk, met het media geweld tegenwoordig zie je heel veel dingen online komen. En heel veel posts en weet ik van. En ja, als wij wat posten, dan is het niet heel erg gestaged of zo. Dus als wij echt grappen maken online. Of stories weer iets cools doen. Of kansloos tijdens een boeking. Dan is dat op dat moment ook heel spontaan de grap. En dan is dat niet geënsceneerd of zo. Dus alles moet wel. Hoe we het doen is wel hoe wij het graag willen. Ja. Dus niet gedwongen met, nou, jullie moeten vandaag weer 2 posts doen, want anders kom je niet aan je kwotum of zo. Dat zou eigenlijk bijna wel moeten in dingen. En in de huidige tijd. En we doen ook wel, proberen meer. Want wij zijn uiteindelijk gewoon niet opgegroeid met social media.
Ja.
En de jongens van nu, van 2021, die zijn opgegroeid met social media. Dus die hebben gewoon, ja, als wij bijvoorbeeld met iemand in de studio zitten, dan denken we er heel vaak niet aan om even die selfie of even... En omdat dat gewoon niet in je natuur zit. En dat zouden we eigenlijk meer moeten doen. Maar alles wat je ziet en alles wat je hoort, dat is wel echt approved. Dus daar heeft onze approved stempel zit daarop, zeg
dus
maar.
Dus dat staat wel gewoon dicht bij jullie?
Altijd. Ja, van merchandise, ook het jasje wat wij nu... We hebben nu als een soort demo een limitless jasje die wij vaak dragen. En ja, we gaan nog kijken of daar animo voor is. Of mensen
nou,
het echt vet vinden.
Ik hoor best veel mensen met... Oh, dat is een vette jas. Ja. Dat is echt wel een vette bombetje.
Ja, nou dat is dus niet voor ons verzonnen. We hebben echt zelf... Vooral Rick, die is daar heel erg mee bezig geweest. Die heeft echt tot in detail nagedacht over welke kleur en lijntjes en dingen, waar moet wat zitten. En ja, dat wordt dan echt je eigen product. En je had ook naar iemand toe kunnen gaan en zeggen, nou, wij willen een bomber. En dit is ons logo. En dit is ons kleurenschema. Fix het. En bestel er 200 en we zien hem wel.
Ja.
Maar dit is echt eigenlijk alles. Ook de cover bijvoorbeeld. Daar zitten ook nog wat grapjes in die mensen nog niet eens hebben ontdekt. En codes en dingetjes. En dat vonden wij gewoon heel grappig. We hebben er gewoon echt heel als puberaal om zitten lachen dat we bepaalde dingetjes erin hebben gedaan. Ja. Het is gewoon, dan wordt het gewoon je eigen product.
Ja, en blijft het uniek. Want kijk, je kan natuurlijk wel gaan zeggen van... ik wil bijvoorbeeld een bomber of een plaatje wat het best verkoopt. Of wat je over het algemeen ziet wat het best werkt. Maar wij wilden juist iets doen wat gewoon voor ons werkte. En ook met die bomber, waar zeiden van... als niemand hem wil hebben, is het ook goed. Wij willen gewoon iets aan hebben wat voor ons... Wat ons definieert. En, ja. En dat
en
is
volledig de lading dekt. Dus
precies. Een verhaal erin. En gewoon dat het gewoon echt bij ons als persoon past. En het leuke is, dan zie je dus pas dat mensen echt voelen van dit is echt en dit is vet. En dan gaat het pas leven. En dan wordt het uniek. In plaats van dat je gewoon iets kopieert van iemand anders.
Ja, dat het maar gewoon merchandise is.
Ja, precies.
Om aan de fans aan te bieden van...
Ja, kijk, als je voor fame en fortune gaat, dan zitten we natuurlijk sowieso in de verkeerde scene. Want ja, als je echt wereldwijd goed, dan moeten we ergens iets in een ander soort muziek gaan maken. Dus dit is gewoon puur, als de muziek al is wat je zelf vet vindt, dan vind ik dat je alles eromheen moet doen wat je zelf vet vindt.
Nou, ook al zijn de hardstyle fans wel, vind ik persoonlijk een van de dedicated.
Zeker.
Echt meest dedicated. Ook qua merchandise kopen.
Zeker,
dat als je aan de voorste rij, als het 3 rijen dik staat, bijna iedereen heeft of een vlag omhoog of een of andere pet op of iets om aan te laten zien dat ze fan zijn.
Ja, onze petjes met beesten hebben we er dan afgekozen om alleen beesten op te doen. Die vonden wij heel vet. Alleen dat bleek dus zo algemeen. Omdat ja, in elke muziek zit beest. Dus er zijn ook heel veel mensen die hebben hem gekocht. Die gingen naast ons staan. Die wisten niet eens wie we waren. Maar dat is ons petje op. Dat was wel grappig.
Ja, het is gewoon, daar moet je tegenwoordig ook goed over nadenken. Ja. Met merchandise. Met hoe zet ik het zo in dat mensen gelijk... bij het zien van het logo weet dat wij het zijn.
Nou kijk, wij hebben bijvoorbeeld ook niet heel veel van onze platen hebben een duidelijke catchphrase. Dus je kan niet heel makkelijk bijvoorbeeld de hoek pakken en die tekst keihard op een shirt. Weet je, als je track bitch heet en je zet keihard bitch erop en je bent fan, dan vind je dat gruwelijk, want dan staat er heel gewoon bitch op een shirt en dat refereert direct naar die track. Maar wij hebben niet heel veel van dat soort tracks. En nu hadden we juist het concept Limitless, wat dat wel had. Het hele album is gewoon behoorlijk goed vertaalbaar in artwork, merchandise, verhaal, video. Weet je. Je kan, omdat we heel erg onszelf erin hebben gelegd. Dus dan, nu kon dat wel. We hebben daar ook expres een logo bij gemaakt. Expres een bepaald beeldmerk voor het album. Wat wij ook. Want wij vinden dat we limitless zijn door de manier hoe wij produceren. Dus dat wil je later ook uitdragen. Dus het is niet zo dat als dat album afgelopen is, dat je limitless niet meer gaat gebruiken. Nee, het is iets waar wij, wat eigenlijk bijna onze slogan is. Dus ja, wie weet komt er wel Limitless Part 2, who knows. Het is iets wat voor ons door blijft gaan. Dus niet, we hebben zomaar random een naampje gekozen en we gaan zo meteen...
Is het misschien het begin van iets heel moois?
Nou ja, wij vinden het wel heel mooi, maar
Kijk, voor ons is het punt toen wij dat album gewoon afleverden. En dat is bijvoorbeeld het moment dat we tot Defcon draaiden. Kijk, niemand kent het daar nog, maar voor ons was het gewoon zo'n moment van, oké, we made it. Weet je wel, voornamelijk waar we vandaan kwamen, wat ik net vertelde met die tijd van de Defcon Anthem. En dit was zo'n ontlading dat we gewoon in 4,5 maand in één keer echt een album hadden gemaakt waar we echt ontzettend trots op waren. Nou ja, de eerste reacties om ons heen waren al heel positief. En dat is eigenlijk voor onszelf als artiest, denk ik, het belangrijkste. En daarna natuurlijk ook dat de fans het super vet vinden. Maar dat, als jij zelf dat gevoel heel erg hebt, dan is dat bijna ondergeschikt, zeg maar.
Ja. En was dat ook echt een van de meest bijzondere sets die je afgelopen seizoen hebt neer mogen zetten? Toen je echt voor het eerst Limitless kon presenteren aan het publiek?
Ja, zeker. Ja, dat was vooral uniek omdat het natuurlijk de pre-party is. En daar heb je natuurlijk de allergrootste fans uit de hele hardstyle scene staan wereldwijd. Dus ik denk persoonlijk niet dat er een betere moment is om een album te presenteren dan daar. En we hadden echt de 6 of 7 nieuwe platen van het album. En we waren wel een beetje zenuwachtig, want je bent toch altijd nieuwsgierig. het gaat lopen.
Ja.
Maar die reactie was gewoon zo extreem goed. En ja, als je zelf dat gevoel hebt van eindelijk mag ik hem draaien. En dan ook die mensen zo reageren. Ja, dan is het gewoon alles bij elkaar opgeteld. Ultiem.
Ja, ik weet nog dat we onder de boot zaten. Vlak voordat we moesten elkaar aankijken van oh, dit is echt gewoon... Maar we eerst tegenop we hebben er ook tegenop gezien. Weet je, op een gegeven moment zit je middenin en denk je, wauw, gaat dit ooit lukken en doen? En dat het dan uiteindelijk achteraf zo gelukt is en zo snel. En hoe hij ermee om is gegaan ook, dat is echt, het was echt heel gruwelijk. Maar dat weer het persoonlijke tintje. Het is niet zomaar een album. Het is niet zomaar 13 tracks gemaakt en zomaar op een album geplant. Uitbrengen.
Het is niet dat je even nummers uit moet brengen omdat je anders...
Nee. Kijk, het is heel mooi dat er een marketing tool uit voortvloeit. Want het is wel iets waar we voor staan. Het is natuurlijk, het werkt twee kanten op. Uiteraard gaan wij promotie maken met het album. Dat is inherent aan. Maar wij willen ook dat onze muziek een breder publiek bereikt.
Ja, maar dat is denk ik standaard. Maakt niet uit welke artiest een nieuw album dropt. Denk ik. Dus de marketing, daar hoort het toch altijd.
Nou ja, het is wel leuk dat als je zoveel tijd in dat mensen nog daadwerkelijk kunnen horen. Weet je?
Dus,
en ja, het is natuurlijk wel zo dat tegenwoordig alles geld kost. Dus als je alleen al iemand op Facebook wil bereiken, dan ben je een x-aantal euro's verder.
Ja.
Dus helaas moet dat tegenwoordig. Als je ons liked, dan is dat tegenwoordig niet meer genoeg. En je moet ook behoorlijk wat sponsoring opzetten. Dus ja, daar zijn wij ook aan gebonden helaas.
En was je ook bang voor de reacties?
Nee. Helemaal niet zelfs. Omdat het zo je eigen product is. Ja, je
stikt erin.
Lul er maar over als ze het zelf maar vet vinden.
Ja.
Dat was, we hebben gezien dat de allereerste plaat bij Scantrax die daadwerkelijk ook van andere producers en andere mensen een wat groter podium kreeg, was Anthem of Summer. Alles wat we daarvoor hebben gemaakt, hebben we heel erg nagedacht over wat de andere mensen graag wilden horen. Oh, het moet daar blijken en het moet zo klinken.
Ja.
En Anthem of Summer niet. Dat was echt een heel ander soort track. En toen dachten we, oh, dus als we het zelf bedenken, vinden mensen het ook leuk.
Ja.
Weet je? En vanaf die tijd ga je eigenlijk, ja, totdat Defcon Anthem, maar ga je gewoon, ja, nou... Als ze het niet leuk vinden, dan toch niet. Weet je, het is, en tot nu toe vinden ze het nog steeds leuk. Dus, en als je het zelf maar leuk vindt, daar gaat het eigenlijk om. Dus nee, ik ben niet echt bang geweest of zo. Ik was wel heel benieuwd natuurlijk. Je bent, je bent er mee bezig en jij bent de enige die het elke keer hoort. Dus ja, je bent wel benieuwd wat mensen dan uiteindelijk... Ja, als je, maar niet bang geweest dat al de fora en al heel social media zou ontploffen van... Nou, ik weet niet wat die gasten aan het doen zijn, maar stop maar gewoon. Nee, daar was niet bang voor. Nee.
Ja, en het voordeel wat wij natuurlijk ook hebben is ten eerste dat we al met tweeën zijn. Dus je hebt altijd al twee meningen erover. Dus het is niet dat je alles in je eentje doet en dan maar hopen dat iemand ons het ook leuk vindt. Dus als wij het met z'n tweeën al vet vinden, dan betekent het al dat je een heel grote kans hebt dat andere mensen het ook leuk vinden. En dan hebben we ook gewoon nog mijn vriendin die bij wijze van spreken af en toe de studio loopt om even te luisteren.
Of je moeder of
Bas. Van Noise Controllers. En zo heb je al heel veel mensen die het al een keer horen voordat het de wereld ingaat. Dus je weet
dat
al...
Kijk, Spirit of Hearthstone is natuurlijk ook een klankbord voor ons. Het is natuurlijk ook een mega pre dat je gelijk al zoveel gasten hebt waar je... Kijk, die hebben die... We hebben uiteraard in het begin van het album gelijk een demo mapje gemaakt. En zij konden alle demo's ook horen. We kregen ook meteen feedback. Dus het is niet zo dat wij heel bleu iets gemaakt hebben. Nou, hier is die. Nee,
het is dus dat je even een sampletje bijvoorbeeld even in de groeps hebt gegooid.
Precies.
Met, hey, hoe vind je dit?
Nou ja, we hebben zelfs voor een track meerdere melodieopties gehad en gewoon die allemaal gevoiceclipt en zo. Nee jongens, wat denken jullie?
Nou, stem maar. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja,
even gaan turven.
Ja, en dat werd dus allemaal andere. Nee, dat viel mee. Het is wel één ding die stak er bovenuit en dat was voor ons ook degene waar we het meeste content mee waren.
Ja.
Dus nee, we hebben het uiteraard wel gewoon genoeg feedback gehad van tevoren. En ook van promotors, weet je. We hebben ook dingen aan Q-Dance laten horen, want ja, Change the World was toch best wel vroeg al bepaald dat hij in de eindshow zat voordat het album af was. Dus.
Voel je dan ook zo'n druk voor een eindshowplaat?
Nee, want dat was wel mooi. Want we hadden hem eigenlijk gewoon wel gemaakt met het idee voor de eindshow. Maar we hadden ook zoiets van, als hij er niet in komt, zet hem gewoon op het album. Dan hebben we gewoon een vette plaat. Maar we hebben toen wel... ik weet nog dat we eerst Warrior hadden. En de tweede plaat daarna was meteen Change the World. En eigenlijk hadden we ze allebei ingestoken met... het zou een eindshowplaat kunnen zijn. Het was precies het moment dat het een beetje uitgezocht ging worden. Dus we hadden zoiets van, nou, kom maar op, jullie hebben twee keuzes. En uiteindelijk kwamen ze toen langs hier. En ze vonden ze eigenlijk allebei vet. Maar ze in het de eindshow, het eindshowthema wat zij in gedachten hadden, vonden ze Change the World het beste passen. En dat was wel heel leuk, want wij hebben het deze keer dus zonder stress gemaakt. Want we hadden niet de opdracht gekregen om het te doen. Maar we hadden wel zoiets van, nou, als iedereen komt, is het mooi meegenomen. En dat werkte dus ook veel beter daardoor. Omdat wij gewoon niet de druk voelden, hij moet nu af of hij moet nu goed zijn. Dit was gewoon wat wij wilden maken. En als hij erin zou komen, was het leuk.
Probeer je wel, is het nu wel, als je een plaat maakt, wel in de loop de tijd richting Defcon, dat je dan denkt, oh wacht, maar als ik het zo en zo doe, dan kan het misschien wel in de eindshow terechtkomen. Is dat een soort doel dat je probeert te stellen?
Nou, doel niet per se, omdat je gewoon, wat ik al zeg, muziek maakt vanuit je eigen gevoel en passie. Maar zoals nu, ja, het was wel precies het moment dat Defcon eruit zat te komen. En Warrior, dat thema bijvoorbeeld, dat zat natuurlijk dicht bij het thema van Defcon. Dus we hadden ook zoiets van, nou ja, als we dan toch deze plaat moeten gaan premieren ergens bijvoorbeeld, is het dan met Defcon. En met Change the World hetzelfde liedje. Het was gewoon zo'n pakkende vocal met zo'n soort van diepe lading en gevoel. Dat we zoiets hadden van, nou, als we hem dan toch nu gaan afmaken, dan doen we hem als een eindshowplaat.
Ja, ja, dus het is wel echt een goede plaat.
Het is niet zeg maar het einddoel, maar als het lukt is het mooi meegenomen.
Het is mooi meegenomen als het in een eindshow terechtkomt. Ja. Dan zijn we nu bij het gedeelte aangekomen met de random vragen. Ik heb hier een bakje met allemaal vragen en jullie mogen grabbelen. Ieder mag er één vraag uit gaan pakken.
Oké.
Dan mag je beantwoorden. Kijken, welke vraag heb jij?
Even kijken. Uitrollen. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Zo, dat is een moeilijke. Sowieso even geleden, dat weet ik wel. Ja, kijk, je hebt wel eens dat je bij een film even een klein traantje wegplinkt. Maar ik zou nu niet meer weten bij welke film.
Heb je wel films waar je standaard...
Nou, ik heb...
Titanic.
Zeker. Of Bambi. Ik wou net zeggen, Bambi is toch wel de holy grail van huilfilms. Moet ik even heel goed denken. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet nu even één heel mooi moment kan noemen waarvan ik denk van... deze gaat de boeken in als het huilmoment van Basement Leaders.
Niet bij Defcon, bij Limitless. Dat je nu even een traantje hebt weg kunnen pinken van geluk.
Ik moet wel oprecht zeggen dat ik wel echt met een brok in mijn keel heb gestaan. Een paar momenten. Ook met de eindshow met Change the World weer. Dat is toch altijd iets, echt iets magisch. Wel zo'n moment dat je wel weer denkt van holy shit. Wat vet dat we dit hebben bereikt met onze carrière en ons leven. Want het is toch altijd van kleins af aan een droom geweest om dit, om dit te kunnen doen. Ja, echt huilen is het niet. Maar wel echt dat je wel met kippenvel staat en een brok in je keel van dankbaarheid. Dat dit kan.
Is het ook mogelijk dat het met Climax gaat gebeuren?
Ik sluit niks uit. Nee, ik denk dat Climax ook wel zo'n...
zo'n beladen moment is.
Zeker, ja. Kijk, ook omdat het hele verhaal van Climax zo intens wordt gebracht. Dat je ook gewoon voelt dat je een onderdeel bent van dat verhaal. En in dit geval hebben wij natuurlijk dat hele Limitless thema. Wat er ook best wel goed bij past. Dus ik denk dat daar behoorlijk wat... kippenvel momentjes weer gaan komen met de nodige emoties, zeg maar. Op welke vorm dan ook.
Begrijpelijk.
Ja, zeker.
Nu mag Roland nog een...
Is het er één? Ja, dat is er één. Welke muziek luister je in je vrije tijd? Dat is een mooie. Geen hardstyle. Ja. Nou ja, soms ook wel. Maar nee, dat kan van alles zijn. Ik ben een heel erg grote fan van jaren 60, 70 muziek. Oude rock'n'roll. Woodstock is mijn favoriete film, muziekfilm ooit. Ja, dat een beetje.
En bezoek je dan wel eens concerten?
Zeker,
in Nederland?
Zeker, heel veel zelfs. Mijn pa die heeft één keer in de zoveel tijd, krijgt hij het op zijn heupen en dan appt hij mij van, hey Rode, er komt weer een van de rockbejaarden in Patronaat hier in Haarlem. Of een blueslegende. En dan gaan we daarheen met z'n tweeën. En dan gaan we een paar biertjes drinken en blues luisteren. Ja.
Nice.
Dus nee, ik luister niet voor mijn ontspanning naar hardstyle. Nee,
maar dat is ook wel begrijpelijk. Als je er continu in zit, dan ga je ook niet meer de sound creëren die je zelf bent.
Nee, ja, het is eigenlijk dat er. Vooral. Ja, mijn Spotify ziet er niet doorsnee hardstyle DJ uit, denk ik.
Nou, ik hoor juist van juist heel veel DJ's dat ze dus geen hardstyle luisteren.
Okay.
Maar hoeveel kan je er die jaren 60 muziek draaien in de vrije tijd? Dat zijn er denk ik niet veel.
Nee, nou ja, ik ben echt gewoon zo opgegroeid. Mijn pa die is muziekfreak en ik heb het met de paplepel ingegroot gekregen. Toen ik 9 was, toen stond ik al in de Kuip bij Pink Floyd. Gewoon concerten, dat soort dingen. Dus ja, ik weet niet beter dan dat. Dat
maar bezoek je dan ook wel eens muziekfestivals?
Festivals niet, maar wel... ik heb alle grote der aarde wel gezien, ja. Als ze nog niet dood zijn, zeg maar. Zo oud is het al. Ja, dus nee, dat.
Vet. Oké, dan mag je hem ook inleveren. En ik heb ook allemaal vragen van fans binnengekregen.
Oh jee.
Ja, het zijn oprecht wel leuke vragen, hoor. Vind ik in ieder geval. Ik ga ze heel even... Ja, ik heb ze hier. Mathieu, die vraagt... Met wie matchen jullie het beste in de scene?
Qua... Nou ja, ik denk dat het antwoord redelijk snel te geven is met Bas Noise Controllers.
Ja.
Zowel muzikaal als dat het gewoon echt een vriend van ons is. En daarnaast hebben we ook altijd hebben we vanaf het begin af aan in eerste instantie heel erg tegen hem opgekeken met wat we wilden bereiken. Nu is het gewoon een soort van gelijkwaardige vriend in de scene geworden. Yeah. Dus dat is ook heel leuk, omdat we gewoon een heel lang traject al vooraf hebben gehad, wat Roland ook al had verteld hiervoor. Dus ja, eigenlijk op bijna alle gebieden is dat dan wel Bas.
Ja, vet. En ook de vraag, wat willen jullie nog bereiken? Want jullie hebben bijvoorbeeld al wel Defcon Anthem mogen maken. Je zei zelf ook al dat het een van de hoogst haalbare dingen is.
Qua anthems denk ik wel, ja.
Ja.
Maar kijk, er zijn nog meer anthems. Climax. Hebben we nog niet gedaan. We hebben Decibel nog niet solo gedaan. Mijn eigen exclusive.
Ik denk dat dat nog steeds wel voor elke hardstyle artiest het hoogst haalbare is.
Ja.
En... Kijk, dat is er wel eentje die doe je als het een beetje tegen zit één keer. Maar misschien meerdere keren, maar ik ken ze niet. Oh ja, Willem heeft volgens mij één keer extra gehad met Return of Headhunters. Maar dat was geen echt officiële exclusive. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, dan denk ik dat je echt heel vredig kan sterven.
Ja,
ja.
Ja, dus een exclusive staat nog wel op het lijstje. Ja,
zeker. En kijk, daarnaast heb je natuurlijk ook dat het label Spirit natuurlijk groot gaat worden. En misschien daar nog vette avonden mee doen. En misschien nog een keer echt gewoon de wereld veroveren met een plaat of dat soort dingen.
Zullen jullie met Spirit ook veel voor talenten kunnen betekenen? Dus dat mensen demo's sturen en dat jullie... kijken met, dit past bij ons of niet? Of,
willen we zeker gaan doen. Op dit moment zijn we alleen nog vooral bezig met gewoon het label zelf gewoon helemaal opzetten zoals we het in ons hoofd hebben. Dus met ons vieren. We willen ook gewoon eerst zorgen dat de kwaliteit gewoon flink gewaarborgd is. En dat we gewoon heel duidelijk laten zien aan de wereld waar we voor staan.
Ja.
En dan is zeker als dat gewoon goed loopt een vervolgstap om er op den duur ook talenten bij te halen. Ja.
Ja. Even kijken. Niels die vraagt, wanneer komen de extended versies uit van de tracks van het album?
Komende maanden. Ja, we zijn op dit moment aan de achterkant nog even met distributie bezig. Hoe we dat gaan oplossen. En zodra we daar een go voor hebben, dan gaan de extendeds toch wel in een rap tempo eraan komen. We gaan er niet moeilijk over doen. We willen ze wel redelijk snel beschikbaar hebben. Dus die, laten we zeggen, voor de kerst heb je ze allemaal in huis, denk ik. Ja. Dat hoop ik wel.
Ze hadden het nog eerder gewild eigenlijk, maar dat was dus gewoon niet mogelijk.
Logistiek gezien was er nog een kink in de kabel, maar die zijn ze net oplossen.
Ah, fijn. Thomas die vraagt, komt er volgend jaar wellicht een vervolg op Chapter 1 met Noise Controllers, dat album?
Wellicht, daar hebben we totaal nog geen plannen voor verder. Wat we net al zeiden, dat laten we echt helemaal aan dat lot over, om het maar zo te zeggen.
Aan de spontaniteit.
Ja, precies. Het zou zomaar kunnen als we kijken naar hoe wij met Bas werken, dat we in één keer inderdaad een nieuwe EP of een nieuw album hebben. Maar dat is er totaal nog geen concreet plan voor.
En Frits vraagt, wat is de vetste gig die tot nu toe geweest is?
Ja, dat is inmiddels zijn er echt wel een paar. Ik denk dat het tenminste voor mij de twee hoogtepunten... Ik noem er twee dan, want ik vind het heel moeilijk kiezen. Dat is de Defcon op zondag in 2015. Dat was echt een hele legendarische dag. Om een paar redenen. Ten eerste omdat het weer gewoon echt super was. Terwijl het de rest van het weekend eigenlijk slecht was. Onze set werd gewoon echt mega goed ontvangen. We hadden nieuwe platen. Solar was volgens mij toen net de eerste keer dat we hem draaiden. Nou, dat was gewoon zo'n dag dat alles samenviel in onze set. Ja. En dat we ook na dat moment ook het gevoel hadden van wauw, dit is wat we willen. Deze sound, deze kant gaan we op. En dat viel allemaal goed samen. En daarnaast moet ik ook toch wel zeggen, afgelopen keer de pre-party, dat we het album presenteerden. Want dat was gewoon zo'n uniek moment met zoveel nieuwe muziek en zoveel goede reacties.
Voor mij zit er nog wel eentje bij. Dat is de eerste keer Climax.
Ja.
Want dat was voor ons wel gewoon, ja, wij zijn wel, komen wel uit de tijd dat als je Climax dan helemaal hebt gehad, dat daar staat alleen de elite. Dus toen we die voor het eerst deden, toen was dat...
Dat was ook een soort kroon op het werk inderdaad.
Ja, je hoort wel, het is wel vaker dat voor mensen inderdaad of Defcon of Climax, dat ook wel de hoogtepunten zijn.
Ja, het ligt er een beetje aan wat je op Defcon doet. Kijk, als je om 3 uur 's middags op de Purple staat, heb je een hele andere ervaring. Ja. Als we de closing doen, waar een van de 3 acts, zeg maar, dat er 1 stage open is en dat iedereen voor die main komt. Dus het is een beetje, Defcon is een beetje moeilijk op welke manier heb je Defcon gedaan dan. Ja. Weet je? Kijk, vroeger als je het anthem maakte, dan mocht je ook nog eens afsluiten. Dus dan was het nog gruwelijker om die hele eindshow zelf te mogen doen. Maar kijk, Defcon is bij ons die pre- en die after parties. Dat zijn echt dikke podium.
Ja, even kijken. Jarne die vraagt, hebben jullie een strak schema wekelijks? Dus zie zaterdag, draaiavond, zondag en maandag, weekend. Dan 4 studiodagen en dan weer draaien. Of zijn jullie niet zo strak in jullie schema?
Nou, we hebben het wel gewoon heel druk. Laten we dat voorop stellen. Het is wel dat we gewoon heel erg van hot naar her vliegen. Dan weer studio, dan weer interview, dan weer zoiets als dit bijvoorbeeld. Wat er tussendoor komt. Alleen het is niet dat het allemaal heel strak ingepland staat. Want kijk, eigenlijk is het gewoon zo. Op het moment dat we tijd over hebben, dan gaan we aan de muziek. En voor de rest hebben we gewoon ook management wat dingen doet.
Ja.
Maar het is wel een beetje per week dat we pas kijken van hey, morgen hebben we dat. Dan en dan moeten we daarheen. En zelfs met boekingen is het af en toe dat we gewoon een dag van tevoren nog moeten kijken van waar vliegen we morgen eigenlijk heen. Dus,
dat het allemaal al wel eens voor je geregeld is, maar dat je dan pas een keer gaat kijken met dan zo laat moeten we
precies.
Zijn.
Ja, en dat is ook gewoon omdat het verder al goed geregeld is, dus er kan ook niet veel fout gaan aan die dingen.
Ja.
Maar ja, weet je hebt zoveel dingen dat je af en toe ook denkt van nou, om dat allemaal te gaan onthouden schiet ook niet op. Dus we zetten het gewoon lekker in de agenda en we zien ter plekke wel wat er nodig is.
Oké, nice. Nou, dat waren de vragen van de fans.
Dank jullie wel, fans.
Ja, thanks voor de vragen insturen.
Ja.
En dat was hem weer voor deze keer met Beestmodulators.